Hoi, leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland. Door het oog van de Scope. Nou zitten we weer midden op het congresterrein van de Digestive Disease Days. Wederom in een glazen huis. En maken we nu voor de tweede keer deze speciale congreseditie van onze podcast. En dat doen we in samenwerking met de NVGE. En in deze aflevering, de eerste aflevering die we opnemen, zitten wij tegenover Dr. Roos Pauw en Dr. Carolien Wientjes. En naast mij zit mijn co-host
Eva Vrij.
En ik ben Toer Stevens en we gaan beginnen. Allereerst willen we natuurlijk graag dat jullie jezelf even kort voorstellen. En ik zou eigenlijk met Carolien willen beginnen. Kun jij jezelf even aan de luisteraars voorstellen?
Ja, dat kan ik zeker. In eerste plaats even wel zeggen dat ik het ontzettend leuk vind om hier zo te zitten met jullie. Carolien Wientjes, ik ben MDL-arts in het OVG. We zaten net voor de podcast al een beetje te rekenen hoe lang ik nou ook weer MDL-arts ben. Maar dat is inmiddels 12 jaar dat ik eerst in het Lucas Andreas en dat is natuurlijk uiteindelijk samengegaan tot OVG. En in het OVG hou ik mij bezig met de oncologie en de advanced endoscopie. En ik ben nu ook 2 jaar afdelingshoofd. Dus dat zijn de zaken die mij iedere week behoorlijk bezighouden.
Mooi. En Roos?
Ik ben Roos Pauw. En net als Carolien vind ik het ook hartstikke leuk om hier te zitten. Dus dank voor de uitnodiging. En ik ben maagdarmleverarts in het Amsterdam UMC tegenwoordig. Waar ik me met name bezighoud met vroege neoplasie van de slokdarm. Ik zit echt met name slokdarmmaag. Zowel in de kliniek als ook in het onderzoek wat ik doe. En daarbij ben ik dan plaatsvervangend afdelingshoofd bij ons op de afdeling.
Indrukwekkend.
Van harte welkom allebei.
Dankjewel.
Deze podcast staat eigenlijk met name in het thema over de vrouwen binnen de MDL. En eigenlijk wilden we misschien dat we aan Roos het kunnen vragen, maar waarom is dit onderwerp nou zo belangrijk dat we dat bespreken?
Ja, ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp. Dus, en dat is een beetje gegroeid de afgelopen tijd. En dat komt met name omdat ik denk dat we het in Nederland op zich best wel goed geregeld hebben voor vrouwen. Of dat er weinig verschil is in kansen en diversiteit binnen verenigingen en binnen organisaties. Binnen de MDL. In ieder geval, dat dacht ik altijd. En dan ga je internationaal kijken en dan kom je op congressen. En dan zie je dat het in andere landen bijvoorbeeld veel slechter eraan toe is. Dat vrouwen daar tijdens hun opleiding zeker niet dezelfde kansen krijgen als mannen. Dat ook gewoon wordt benoemd. En dan denk je, jeetje, dat is wel heel matig. En dan ga je daar een beetje op letten. En dan ga je steeds meer zien wat eigenlijk best wel heel erg krom is. En als je het eenmaal gaat zien, dan kan je het ook niet meer helemaal ontzien. En dan ga je ook steeds dichter bij huis en binnen Nederland en binnen je eigen ziekenhuis, binnen je eigen afdeling, allerlei dingen opvallen. Waarbij je denkt, dat is toch wel in ieder geval op zijn minst interessant dat daar echt een verschil is tussen mannen en vrouwen. En ik vind eigenlijk dat we in deze tijd dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen. En dat is denk ik gewoon dat het begint met bewustwording. Dus vandaar denk ik dat dit heel belangrijk is. Ik zou mezelf zeker niet een activist of iets dergelijks willen noemen. Maar ik denk dat de hele bewustwording en aandacht vragen. En dat iedereen een beetje weet van, wat je kan doen. Waar je op moet letten.
En kun je eens een voorbeeld geven van wat je dan internationaal hebt gezien. Waar je misschien op zijn zachtst gezegd echt verbaasd over was?
Ja, het mooiste voorbeeld eigenlijk. Ik ben mentor via de ESGE van een MDL-arts in Polen. Een ontzettend leuke vrouw die heel erg duidelijk weet wat zij wil. Namelijk hele goede interventie-endoscopist worden in het colon. En zij vertelde dus dat zij tijdens haar opleiding niet heeft leren scopiëren. Omdat er tegen haar gezegd werd, jij bent een vrouw, dus jij gaat later voor je gezin zorgen. Dus je hebt dat eigenlijk niet nodig. Jij kan je beter focussen op op de diagnostische endoscopie en in ieder geval de echo's van buiten. Dus zij heeft het eigenlijk nooit heel erg geleerd, terwijl ze dat wel heel erg graag wil. En dit is gewoon iemand die een paar jaar jonger is dan ik. En dat vond ik echt mijn kaak zakte tot aan mijn knieën dat gewoon gebeurt tegenwoordig. Dat is denk ik wel het meest extreme voorbeeld.
En herken jij hier iets van, Carolien?
Nee, ik vind dit echt een bizar voorbeeld. Ik zit nu zelf in een Europese, hoe moet ik het noemen, trainingsgroepje voor ESD's. Een ontzettend leuke groep. Alle mentoren zijn wel mannen, dat is een feit. En ik zit heel even te denken, maar dat geeft dus ook meteen aan dat het thema bij mij dus eigenlijk in het dagelijks leven helemaal niet leeft. Ik heb daar helemaal niet over nagedacht of daar ook in die trainingsgroep eigenlijk andere vrouwen zitten. Ik zit even te denken, we zijn volgens mij met 17. Ja, van de 17 zijn er 2 vrouwen. Dus 1 vrouw uit Portugal en dan ik. En verder zijn het mannen. In die trainingsgroep merk ik totaal geen verschil. En Roos, ik ben het meteen heel erg benieuwd, want ik kan me inderdaad voorstellen dat als je dit soort ervaringen hebt, dat je ook dicht bij huis gaat kijken van hoe gaat het. En ik ben heel benieuwd dan wat je dan ziet of waar je meer bewust van wordt, dat je denkt, hé, bij ons is er ook toch wel een verschil.
Ja, nou, dat zijn hele kleine dingen en ik zat daar gisteren ook even over na te denken. En toen ging ik heel even terugkijken in de appjes die ik af en toe met Eva deel. Want dat zijn van die hele kleine dingen die je dan opvallen. Dat je denkt, hé, nou, daar heb je er weer één. En dat is al bijvoorbeeld, dan is er weer ergens een congres georganiseerd. En dan is de faculty alleen maar man op een onderwerp waarvan ik denk, nou, ik ken ook best wat vrouwen die dat zouden kunnen. En dat is binnen Europa, maar ook gewoon binnen Nederland. We hebben een HPB-staf die helemaal uit mannen bestaat. Ik weet ook dat je soms niet heel veel keuze hebt. En als je goede mensen hebt, dat je daar natuurlijk heel blij mee moet zijn. Maar ik denk dat het zijn van die kleine dingen die denk ik wel aandacht behoeven. Ook omdat we, net als wat jij zegt, als je hebt zo'n cursus met zo'n ESD-training. En dan zijn de trainers allemaal mannen. En dat is toch een beetje qua rolmodel en voorbeeld niet alleen voor vrouwen, maar ook voor andere mannen. Denk ik dat je daar, dat zijn die kleine dingen waar denk ik iets meer diversiteit al heel veel verschil kan maken.
Ik vond het grappig, bij College Tour vanochtend gaf je ook aan van, We willen natuurlijk altijd de beste kiezen. Hè? En daar dus niet dan selecteren op seksen. Maar je gaf wel, vond ik interessant, aan dat als het altijd mannen zijn voor lange tijd, dan geef je soms ook bijvoorbeeld een vrouw, maar kan van alles zijn, ook niet de kans om het beste te worden als die ook niet kan groeien tot het beste. Ja, ik vond dat jij het vanochtend mooier zei, maar
misschien ook een andere kwaliteit over wat het beste is. Dat is soms ook nog zo dat de diversiteit misschien soms ook wat breder daarin is. Misschien dat dat ook nog meespeelt als je veel dezelfde mensen op dezelfde plek altijd hebt. Maar dat, misschien kan jij dat beter toelichten.
Ja, nou, ik denk dat als je dus breder. Volgens mij was er ook op het vrouwen-WK toch iemand met zo'n vrouw die een penalty had geschoten. Die echt de allerhardste penalty was ever. En dan denk je, ja, vrouwen hebben kunnen ook echt heel veel, maar je moet wel de kans krijgen om het te kunnen laten zien. En dat als je nooit die kans krijgt, dan kan je er ook niet in groeien. En je kan, ik denk dat als je als vrouw voor een congres bijvoorbeeld wordt gevraagd, dat je dan denkt, oh, nou, ik ben de enige, ik moet het echt heel erg goed doen, want anders vragen ze me niet meer. En ik denk dat je moet ruimte hebben om te groeien. En ik denk dat je als je zelf gaat, dat mannen daar misschien toch anders in staan. Dus ik ben geen man. Maar als je ziet, dan zie je een vrouw die doet dan heel erg haar best om een presentatie te geven. Nou, we hadden vanochtend echt een fantastisch verhaal van Marietta Iacucci. Ik zei ook, nou, ik doe daar altijd heel veel mijn best voor, ik steek daar heel veel tijd in. En soms dan zie je van die mannen die altijd overal verhalen geven. En dat zijn eigenlijk inhoudelijk en hoe het eruit ziet. Ja, ik vind het gewoon echt heel slecht. Maar die komen daar toch altijd mee weg.
En misschien om verder te gaan. Maar we hadden, ik zit in de onderzoeksgroep bij Roos toevallig. Dus wij zijn veel op de congressen. Zeker de internationale congressen waar Roos net over had. Dat we dit soort dingen ook zagen. Een van de appjes die wij ook daarna doorkregen, niet via een andere weg, maar naar ons allemaal, was van een artikel van een journalist die eigenlijk altijd vond, de feministen altijd best wel heftig vond en dat vrouwen daar altijd mee bezig waren. En toen ging hij er eens over nadenken over hoe dat dan zou moeten zijn als iemand bijvoorbeeld op een afdelingshoofdpositie zit of op een hogere functie komt. En toen besefte hij eigenlijk van ja, eigenlijk moeten zij zich altijd aanpassen aan de mannenwereld. Of in ieder geval met name in de bedrijvenwereld, was dat dan vroeger zo. Dus als je daarin wilde meedraaien, dan moest je je aanpassen aan de stijl die er al heerste. En daar moest je het dan mee doen. En nou zeg ik, dat is denk ik in de, weet ik niet hoe dat in de MDL-zorg is. Maar ben ik wel benieuwd, Caroline, heb jij dat wel eens meegemaakt? Of zeg je, dat heb ik eigenlijk helemaal niet meegemaakt op de positie waar ik zit. Wat natuurlijk alleen maar beter zou zijn, maar daar ben ik benieuwd naar.
Ja, nee ik heb dat echt niet meegemaakt. En natuurlijk door dit thema ben ik er ook wel weer even over gaan nadenken. Van, Is het ook een blinde vlek voor mij? Of wat? Maar ik heb dat niet meegemaakt. Ik ken het niet. Ik ben begonnen, wat ik net zei, 12 jaar geleden in een vakgroep met 5 MDL-artsen. Daar was ik de enige vrouw. Nou, daarna zijn we natuurlijk samen gegaan en daarmee kwamen er ook natuurlijk meer vrouwen in een grotere vakgroep. En ik heb daarin, gewoon als staflid, als een van die MDL-artsen, nooit dat gevoel gehad. Er was wel altijd een overhand aan mannen, maar ik heb nooit het gevoel gehad, wij als vrouwen moeten ons aanpassen. En nu als afdelingshoofd heb ik dat ook niet.
Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Dan klinkt het eigenlijk alsof Nederland al veel verder is dan heel veel van de andere landen hopelijk om ons heen. Maar dat, ja.
Ja, dat weet ik natuurlijk niet, omdat ik alleen in mijn, voor het grootste gedeelte alleen in mijn eigen keuken kan kijken. Wat ik wel vind en denk, is dat het heel belangrijk is dat er binnen groepen een goede balans is tussen de verschillende artsen. En dan bedoel ik met name een balans in verschillende persoonlijkheden. En ik denk wel dat dat een hele goede basis is om ook iedereen binnen die groep een goede plek te geven. Ik denk als die balans niet goed is, als er een teveel dominante personen in de groep zitten, kan ik me ook heel goed voorstellen dat er ook voor, misschien wel voor vrouwen, dat daar toch minder ruimte is of minder het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn. Dus ik heb veel meer het idee dat als dat in orde is, dat ook de verdeling man-vrouw veel meer in balans is.
En vinden jullie dat, volgens mij, als we kijken naar zorg-leiderschapsrollen, dan is er volgens mij wel een soort quotum voor het aantal vrouwen. Volgens mij heb ik dat ooit gelezen, dat het iets van 30% zou moeten zijn. Vinden jullie dat dat er ook voor medisch specialisten binnen de verschillende specialismen zou moeten zijn?
Dat is een hele goede vraag. En ik denk wat Carolien zei, dat eigenlijk het belangrijkste is. Dat er iets van diversiteit moet zijn. Maar we hebben het dan over relatief kleine groepen vaak. En dan is het lastig om die diversiteit alleen door geslacht zeg maar te krijgen. En dat je dan dat het veel belangrijker is dat je qua persoonlijkheden op elkaar aansluit. Maar dat zal er in de praktijk toch vaak op neerkomen dat het een beetje een gezonde mix is. En ik denk dat die quota voor binnen de zorg, dat het wel belangrijk is om een soort signaal af te geven en ook om het niet al te makkelijk te maken voor de mensen die er zitten om iemand aan te nemen die op ze lijkt. Want dat is dan vaak qua persoonlijkheid iemand die op ze lijkt. En ik denk dat quota niet alles oplossen en soms is het ook vrij hard. Maar ik denk wel dat het een heel goed handvat is. En ook juist een handvat om soms een beslissing te kunnen maken voor mensen die dit kan je een beetje helpen om toch voor iemand te kiezen waarvan je weet misschien dat anderen het er niet helemaal mee eens zijn. En om het gewoon wat transparanter te houden. Dus ik denk dat ik vind die quota altijd een beetje lastig. Maar ik denk dat het wel een heel belangrijk handvat is. Want even als voorbeeld, de UWG heeft bijvoorbeeld heel veel, die hanteert ook quota qua mensen in commissies, et cetera. Echt elke commissie die ze hebben, hanteren zijn quota. Volgens mij van 50% inmiddels. Dat is geloof ik opgehoogd, maar dat weet ik niet helemaal precies. En dat is denk ik echt wel heel erg goed. Want dan moeten bijvoorbeeld ook Polen, waar ik het net over had, die moeten dan ook als representative bijvoorbeeld niet een man niet alleen een man, maar ook een vrouw ergens uit hun MDL-archief halen om naar voren te schuiven. En dan op die manier ga je toch dingen in beweging krijgen ook op een ander niveau.
Wat vind jij, Caroline?
Ja, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Omdat wat ik eigenlijk ook net zei, ik denk dat dat veel belangrijker is. En ik denk als je daar echt heel goed mee omgaat en inderdaad zoekt naar diversiteit in verschillende persoonlijkheden, dan kom je hoe dan ook uit op mannen en vrouwen. En ik denk dat als je heel erg met die quota gaat werken, dat je mogelijk ook vrouwen naar voren gaat schuiven, wat misschien niet de persoon is op die plek, waardoor je eigenlijk ook weer ruimte geeft voor, ik zou bijna willen zeggen, zie je nou wel, dat werkt niet, of dat gaat niet, of dat past niet. Dus ik voel heel erg veel voor bij het samenstellen van groepen, commissies, besturen. Kijk heel goed naar een mix in verschillende persoonlijkheden, gedragsstijlen, manier van communiceren. Dan denk ik dat je een heel eind komt.
En is dat dan, want het klinkt, ik denk, als je nu kijkt naar de Nederlandse zorg, is dat relatief goed gedaan? Wordt er goed gekeken naar alle verschillende persoonlijkheden, zoals ook in het team wat jij omschrijft? Zijn er dan, heb je tips dan voor landen waar dat nog niet zo goed is? Want ik denk dat dat quotum eerder een soort van methode is om die mensen erover na te laten denken, dan dat het werkelijk het quotum moet zijn. Je moet zoveel mannen en vrouwen hebben. Ik denk ook dat het inderdaad gaat om alle persoonlijkheden. Maar zijn er dan nog andere manieren waarop je die landen daar toch, of andere?
Ja, ik denk dus bewustwording van hoe stel je een goede groep samen. En ik denk inderdaad dat als je te maken hebt met een groep waarin inderdaad iemand tegen zijn collega zegt, of tegen zijn artsassistent zegt, jij moet dat niet leren, want jij kan beter voor de kinderen zorgen. Dan heb je wel een pittig persoon in je groep zitten, waar je dus goed over na moet denken. En waarvan je dus moet zeggen, hier moet een pittig persoon met een andere kijk erop naast staan, om dit een beetje recht te trekken. Maar ja, ik moet dus heel erg zeggen, ik heb geen ervaring dus met dit soort personen. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat als je met zo'n persoon het gesprek aangaat, dat het om gedragsstijl en persoonlijkheden gaat, dat zo iemand je ook aankijkt, waar heb je het over? Ja, en dan kan ik me voorstellen dat als je daar vastloopt, dat je wel voor een quote moet gaan, omdat het anders gewoon niet in beweging komt. Dat kan ik me wel voorstellen.
Oké, en we hebben het over gedragsstijlen. Het is misschien wat ouderwets, maar zijn er typische feminine karaktereigenschappen versus misschien meer masculine eigenschappen die je als stereotype kan geven, waar misschien voordelen van het een of het ander zijn? Zouden jullie daar iets over kunnen zeggen?
Ja, dat is een beetje op glad ijs natuurlijk. Misschien nog heel even terugkomen. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Dat we natuurlijk. En met name, ik denk dat we dus in Nederland echt heel erg goed geregeld hebben. En dat iedereen er best wel bewust van is. Maar dat we, als je naar buiten kijkt, dat in ieder geval echt veel beter kan. En als je dan naar die persoonlijkheden gaat kijken, dan ga ik het toch een klein beetje stereotyperen. Maar ik denk dat vrouwen vaak ietsjes introverter zijn en iets meer nadenken over de consequenties van wat ze doen. Wat zich misschien een beetje reflecteert dat de verdeling man-vrouw in de verschillende subgroepen van de MDL, speerpunten, qua interventies of meer diagnostisch. En het is wel grappig, want vrouwen zijn over het algemeen denk ik iets meer open. En dat kan ook als een teken van zwakte worden gezien door collega's of soms ook wel door patiënten of door verpleegkundigen. Terwijl je soms heel open, ik vraag ook wel eens iemand om bij een scopie mee te kijken. Maar dat is meer, ik vind het dan leuk om te delen of gewoon even te sparren. Maar dan is er soms een beetje het idee in de kamer dat ik hulp nodig heb. Dan denk ik, dat is helemaal niet waarom ik iemand erbij vraag. Maar dat is dan gelijk een soort van de reactie. Want dan kan diegene niet. En dan zeggen ze, moet ik even die en die bellen? En dan denk ik, waarom zou ik die er nou bij willen hebben, weet je wel? Dus ik denk dat als je het een beetje chargeert, dat mannen misschien als iets meer zekerder overkomen, omdat ze iets minder open zijn. En wat misschien wat duidelijker zijn in de communicatie soms. Mm-hmm. En wat extroverter vaak, wat meer hanig. Ja.
Beslisvaardig?
ik denk dat komt dan zo over misschien. Maar vrouwen maken een heel weloverwogen beslissing. En ik ben me heel erg van bewust dat ik het nu heel erg chargeer. Hè? Dus,
dat is ook goed, maar dat was hier een beetje. Vraag, precies. Ja. En jij, Caroline, kun je
daarin
vinden?
Nee, want beslisvaardig zag je mij ineens schudden. Dat weet ik niet, nee. Maar ik ben het, Roos, helemaal met je eens. Ik vind dat je het mooi omschrijft. En inderdaad, je bent dan natuurlijk... Het is inderdaad een soort stereotype, maar ik zou ook misschien nog zelf reflectie eraan toe willen voegen, hoewel ik dat ook gevaarlijk vind om te zeggen. Maar ik denk wel dat dat punten zijn die je misschien iets meer bij vrouwen vindt dan bij mannen. En ik vind zelf, maar dan weet ik ook niet of ik dat heel erg dan op mezelf betrek of denk dat vrouwen dat daar wat lastiger mee hebben, dat in de communicatie het en met name als je feedback wil geven aan een verpleegkundige, medewerker van de afdeling, dat het soms als vrouw lastiger is om dat gewoon duidelijk en zakelijk over te brengen. En bij de vrouw, tegen wie je dat dan zegt, niet het gevoel te geven. Ja, ik krijg heel vaak dan terug, dat kwam wel echt aan hoor, wat je hebt gezegd. Terwijl dat dan eigenlijk een vrij zakelijke mededeling is. En ik denk wel dat bij mannen toch makkelijker gaat of anders ontvangen wordt of meer geaccepteerd wordt.
Dat vind ik toch wel weer interessant. Dit.
Ja, ik vind het. Dit vind ik dus ook heel erg op glad ijs. Want ik weet niet, daar zal ook mijn persoon natuurlijk een belangrijke rol spelen. De manier hoe ik ben en hoe ik communiceer. Dus ik weet niet waar ik het ben en waar het vrouw zijn is. Maar gevoel is wel dat inderdaad dat vrouwen wat voorzichtiger moeten zijn. En dat. Maar Roos, herken jij dit wat ik zeg? Of ligt dit, is dit gewoon, ben ik dit?
Ik herken het zeker. En ik zit ook me heel vaak af te vragen, hoe komt dat nou? En dan denk ik misschien, omdat ik normaal eigenlijk altijd heel aardig ben, dat als je dan een keer, hè, want als je echt een boodschap wil overbrengen, dan moet dat gewoon heel duidelijk. Want als je dat in gaat pakken in een soort aardige verwoordingen, dan komt het gewoon niet over, is mijn ervaring. Maar als je het dan heel duidelijk zegt, misschien omdat het zo'n contrast is met hoe je het normaal aanpakt, dat het daardoor bij mensen echt heel erg binnenkomt. En,
ja, je bent meteen bitchy. Ja, of het, je krijgt meteen... Nou, er komt heel veel emotie vaak bij. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.
Nee, want ik schrik daar dan altijd mee van. Want het was zo was het dan helemaal niet bedoeld. Maar dan denk ik, ja, dat is misschien ook weer dan het... Of mijn persoon of het vrouw zijn. Dat ik me dat dan ook weer heel erg aantrek. Terwijl iemand anders misschien dat niet eens... voelt of merkt. Ja, maar het is echt heel herkenbaar. Ja.
En zou nog kunnen meespelen dat wat we het net over hadden, dat gestereotypeerd, maar dan de vrouw iets meer wel overwogen nadenkt hoe je iets zegt en wanneer je iets zegt. En dat het dan misschien ook heftiger aankomt als het een keer tegen iemand wordt gezegd. Dat diegene dan denkt, oeh, die heeft daarover nagedacht. Die zegt dat meestal niet zo bot of zo wat harder. Dat dan soms misschien bij mannen iets eerder de flap uit is. Misschien dat iets sneller kan, dat weet ik niet. Dat kunnen jullie denk ik beter inschatten dan ik.
Nou, want dit is best voor mij een thema waar ik al veel mee heb uitgeprobeerd. En wat ik ook doe, het geeft heel vaak, en dan hoor ik het ook heel vaak niet van die persoon, maar dan van iemand anders. Nou, het was wel, jeetje, hè? Je hebt wel even wat losgemaakt bij haar. Weet je, dan ik hoor het eigenlijk als ik dit doe, hoor ik het heel vaak toch wel terug. Dus ik heb daar nog niet een modus in gevonden of dat ik daarin verklaring zie. Nee.
Toch wel grappig om zo te horen eigenlijk. Hoe vind jij dat dan, Tour? Als man hier aan tafel?
Ja, ik vind het wel interessant eigenlijk om te horen dat zo ervaren wordt. Ik heb in ieder geval zelf, als ik feedback krijg, merk ik daar niet zoveel verschil in of ik dat nou van een vrouwelijke supervisor of van een mannelijke supervisor. Dat maakt voor mij niet heel veel uit. Maar
nee, ja. ik denk een hele belangrijke kanttekening. Ik heb dit niet, tenminste, voor zover ik weet, ik heb dit niet met artsassistenten. Okay. Het is inderdaad meer met verpleegkundige medewerkers van de afdeling dat ik dit ervaar.
Ik had nog misschien een hele andere strekking en dat is dan misschien iets meer... minder de feministische kant op, maar meer gewoon de praktische kant. Is het nou in de endoscopiekamer of op de afdeling heel anders om als vrouwelijke MD-arts te werken of als mannelijke MD-arts? Ook bijvoorbeeld door kleinere handen, met de scopieën. Is dat nou anders? Of weet je, ja, dat kunnen jullie natuurlijk eigenlijk moeilijk beoordelen, maar hebben jullie dat idee?
Nou, kleinere handen zeker. Ja. Dat is een feit. Dat maakt bij mij dat het mij toch niet altijd lukt om alles... ik bedoel, ik scopieer single-handed, maar ik pak toch heel vaak nog mijn scope, omdat ik het gewoon... Ik red het gewoon niet. Dus dat is zeker een feit. Nou, de communicatie met de verpleegkundige heb ik het net over gehad. Ik moet me als vrouw, denk ik, meer bewust zijn hoe ik dingen doe dan mijn mannelijke collega's. Die kunnen daar meer, voor mijn gevoel, meer maken. En als ik een keer een kort lontje heb of... vindt dat het anders of beter moet, dan moet ik echt heel erg opletten hoe ik dat zeg. En dan nog komt die dus, wat ik net al zei, kan die wat harder aankomen. En ik denk verder qua sfeer of qua hoe procedures lopen, heb ik niet het idee dat er verschil is. Maar ik kijk nu Tour aan, die bij ons artsassistent is. Jij kan misschien beter die vergelijking maken.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik zie daar ook niet echt verschillen in, als ik heel eerlijk ben.
Nou, ik eigenlijk ook niet. Ik denk, het is wel grappig. Dus inderdaad, met die handen en die scope, dat is inderdaad een beetje wennen. Maar het is dus ook omdat scopen, die zijn gebouwd op de hand van een man, zeg maar. En daar is wel heel veel ontwikkeling in, dat er handvaten nu iets anders worden aangepast. En dat er, nou, daar is in ieder geval wel aandacht voor ook. Dat dat dus... soms wat meer, en dat is niet per se voor vrouwen, maar dat je überhaupt misschien wat gepersonaliseerdere handvaten krijgt. Vooral voor de lange procedures, dus als die SD's en dergelijke. Hè, dat je eigenlijk daar best wel veel klachten van krijgt als het allemaal net niet helemaal past. Dus dat is denk ik wel een hele goede ontwikkeling. Maar dat is denk ik ook het belangrijkste wat ik merk. En een ander dingetje dat ik soms, hè, want op de scopiekamer, ja, daar heb ik eigenlijk nooit mijn witte jas aan, loop je een beetje in een scopie-outfit, zeg maar. Maar ik weet niet helemaal hoe de mannelijke collega's dat ervaren. Maar ik heb bijvoorbeeld, dan sta je op de kamer, verpleegkundigen zijn meestal vrouwen. Maar van de anesthesie zijn het vaak ook mannen. Dat ze toch heel vaak naar de anesthesiemedewerker kijken of met hun vragen. Terwijl dat gaat een beetje automatisch. Dus wat ik eigenlijk wel altijd heel bewust doe, dat ik eigenlijk gelijk naar patiënt, of niet gelijk, maar dat ik me gewoon voorstel en dan heel duidelijk zeg, ik ben dokter Pauw, ik ga zo het onderzoek bij u doen. Dat ze in ieder geval dat weten, want soms denk ik ook dat het voor die man die dan daar wordt aangekeken ook misschien een beetje ongemakkelijk is. Dat hij natuurlijk eigenlijk ook wel, nou ja, het aanvoelt dat het een beetje gek is. Maar dat is ook nog wel iets wat ik eigenlijk wel interessant vind om te merken. Dus ik ben daar op een gegeven moment, eerst zei ik altijd, hallo, ik ben Roos. Maar nu doe ik eigenlijk heel duidelijk, hallo, ik ben dokter Pauw. Ik ga zo het onderzoek bij je doen. En ik merk dat het voor de patiënt ook wel duidelijk dan.
Ik denk dus dat het ook wel gaat veranderen hoor. Nu er ook, nu natuurlijk ook bij de studie geneeskunde en in alle opleidingen veel mannen en vrouwen zitten. Dat misschien over een aantal jaar wel helemaal verdwenen is. Maar dat misschien toch nog de oude series op tv, de oude, de oude grijze arts is misschien toch een soort stereotype waar mensen dan ook naar kijken. Dat weet ik niet.
Nu ik zelf wat ouder word, is het denk ik ook wat minder. Maar dat was wel een paar jaar, weet je, dat, ja. Dus het zal minder worden. Maar dat is nog wat opvallend, denk je. En verder denk ik qua sfeer en zo, dat het ook niet echt heel erg verschilt.
Ik zie jou knikken.
Nee, heel herkenbaar dit. En ik doe dus precies hetzelfde als jij. En sommige patiënten vinden dat dus ook best raar. Want die denken dan, wat is dit voor een onpersoonlijk die dan dokter is. Ja. En heb je ook een voornaam? Weet je, dan krijg je zo'n gesprek. En denk je, ik wil dit ook niet per se, maar ik wil even duidelijkheid scheppen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ik ben de MDL-arts. Maar dat, het is inderdaad, als je je zo voorstelt, is in ieder geval wel duidelijk wat jouw functie in de kamer is. En ik ben in de afgelopen jaren regelmatig inderdaad, ook als je bij een patiënt op een afdeling dan langsloopt en dan komt de verpleegkundige naar je toe en die zegt, de patiënt heeft nog steeds geen dokter gezien, weet je? Terwijl je daar dan een half uur mee gekletst hebt. Ik ben assistent, verpleegkundige, ik ben alles geweest. Ja. Ja.
Nee, herkenbaar zeker. Ik ben nu nog wat jonger, dus ik heb dat zeker ook al wel meegemaakt.
Ja,
ja dat is dan toch wel echt een duidelijk verschil, want ik heb dat inderdaad helemaal niet. Dus ik stel me altijd gewoon met mijn voor- en mijn achternaam voor. Ik heb dan ook niet het gevoel dat ze me dan niet als dokter zien of zo. Dus dat is denk ik dan toch wel een verschil inderdaad.
Ja, en ook als wij natuurlijk als wij de zaalsupervisie hebben en samen met een mannelijke artsassistent langs de patiënten lopen. Ja, dan wordt de mannelijke artsassistent aangekeken. Ja, maar grappig. Ik vind dat niet erg.
Dat is belangrijk. Dat
ik
is
vind
het belangrijk,
vooral heel belangrijk dat de informatie duidelijk is. Ja. En ik vind inderdaad in een scopiekamer heel belangrijk dat de patiënt weet, ik ga je behandelen. Maar in zo'n gesprek waarbij de zaalarts ook een goed verhaal heeft, dan maakt het mij ook helemaal niet uit.
Nee.
Maar dat gebeurt nog steeds.
Ik denk dat maakt helemaal niet uit. Maar we hadden de laatste keer een klacht dat er al een week geen dokter bij de patiënt was, ook geen supervisor bij de patiënt was langs geweest. Die klacht kwam vanuit de verpleegkundige. Terwijl ik en mijn andere vrouwencollega die zaalsupervisie hadden, heel braaf elke dag mee waren gelopen naar die patiënt, want een zieke patiënt, om mee te kijken. Dan lieten we de zaalarts het woord doen, want dat ging verder natuurlijk hartstikke goed. Maar toen had de verpleging dus teruggekoppeld dat er al een week geen supervisor was geweest. Nou, dat is toch wel interessant om te horen. Ja.
We hebben nog in het kader van het lustrum van de DDD hebben we nog een aantal niet gerelateerde vragen voor jullie. Voordat ik die ga stellen, wil ik eerst nog even overschakelen naar onze mannen op de vloer. Dus we gaan even daar kijken.
Ja, bedankt. Ja, ik sta hier op de vloer. En ik sta naast Romee. En Romee die heeft een prachtige lijst in de hand. Want die heeft net de Abstract Prize gewonnen in de plenaire zaal. En Romee, kan je vertellen, waarom was je abstract zo goed? Waar gaat het over?
Nou, ik was dus uitgenodigd om de Camaro-resultaten te presenteren. Eigenlijk na toch wel wat jaren hard werk. En de Camaro, dat is een gecontroleerde studie naar inductiebehandeling bij patiënten met auto-immuunhepatitis. Waarbij we eigenlijk eerste lijns met de tweede lijns behandeling hebben vergeleken. Dus nou, eerste lijns behandeling is eigenlijk de gouden standaard, acetylcholine in combinatie met prednisolon. En dat hebben we voor het eerst in een RCT vergeleken met MMF.
En waar staat MMF voor?
Mycophenolaat mofetil.
En wat werkte beter?
MMF, ja. Dus biochemische remissie op 24 weken was onze primaire uitkomstmaat. En wij zien dat MMF, dat meer patiënten in de MMF-groep dit eindpunt hebben behaald. Maar een andere bevinding, wat niet geheel onverwachts was, is dat de patiënten in de azathioprine-groep vaker vroegtijdig met de behandeling zijn gestopt in verband met bijwerkingen, dus misselijkheid en braken. En eigenlijk deze twee combinaties heeft er toch in geïnteresseerd dat MMF beter is.
Nou, leuk. Fijn voor de patiënten. En hoe denk je dat MMF nou precies werkt? Waarom zou het beter werken?
En dat is natuurlijk een goede vraag. Uiteindelijk inhibeert het de purinesynthese en het heeft echt een selectievere werking. En dat is eigenlijk de hypothese dat het inderdaad vooral qua die bijwerkingen beter werkt dan acetylcholine.
Goed, dankjewel. Abstractprijs dus. Ja. Zit daar naast deze mooie lijst, zitten daar nog andere voordelen aan?
Nou ja, dat is eigenlijk wel een leuke vraag, want er zit een envelop aan de achterkant van de...
Interessant. Ja. Wat zit erin?
€250, dus dat is een leuke...
Nou, dat is lekker meegenomen.
Ja, zeker. Nee, dat is zeker leuk, ja.
Ga je daar nog wat leuks van doen? Gaat het in onderzoek zitten?
Ik ga het ook delen, want niet alleen heb ik de afgelopen jaren de Camaro gecoördineerd, maar met een collega Anne Stoelinga uit het Leiden UMC. Dus wij dachten al misschien dat we hier lekker een keer vanuit eten gaan samen.
Nou, dat klinkt als een hele goede besteding.
Zijn we weer terug. Een van de lustrumvragen is, wat zou je nou hebben gedaan als je een heel ander beroep zou hebben gekozen, als je niet de geneeskunde in zou zijn gegaan, Carolien?
Ja, ik weet niet of ik het echt geworden was, maar ik vind dat nog steeds een heel mooi vak. En dat is juf op een lagere school. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als ik dat pad in was geslagen, dat qua ambitie toch ook niet helemaal gewerkt had. Maar ik vind het ontzettend leuk om mensen iets te leren. En ik vind het ontzettend leuk om kinderen iets te leren. En ik vind kinderen gewoon heel leuk. Dus dat zit altijd wel in mijn hoofd. Dat ik denk dat had ik ook heerlijk gevonden.
En welke groep?
Nou, dan denk ik wel groep 3 of 4 of zo.
Misschien wel groep 3. Kleintjes.
Ja, 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 okay, ja, ja,
ja. En Roos?
Ik was denk ik bakker geworden. Dat is altijd als ik denk van, nou, waarom doe ik het eigenlijk ook alweer allemaal? Dan denk ik, kan ik niet toch nog gewoon bakker worden? En dan bedoel ik taartenbakker, banketbakker. Dat doe ik ook in de vakantie heel heerlijk.
Patissier.
Ja, dat is mooier dan bakker.
Oké, Tour, heb jij nog een vraag? Of,
Nee, ik denk dat we het gewoon moeten gaan besluiten. Ik wil jullie enorm hartelijk danken dat jullie hierover wilden praten. Dat jullie mij als man ook getolereerd hebben in dit gesprek. En ik vond het heel, ik vond het heel interessant. Dus dank jullie wel.
Ja, heel erg bedankt. Dat was ontzettend leuk.